Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt. Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon. Deze podcast is speciaal voor jou.
Hallo Malon.
Hallo.
Ik heb je echt al heel lang niet gesproken.
Nee, dat is afschuwelijk.
Ja, waarom?
Hoe moet het met ons aflopen ook?
Je kan niet goed gaan.
Nee. En jij bent oma geworden.
Oh, nou, ik ben echt oma geworden. Ja, van een heel lief, inimini, petitterig meisje. Emma.
Wow. Te gek. Hartstikke leuk.
Zeker. Dus,
en dat is ook waarom we elkaar nog niet hebben gesproken, denk ik. Want we zouden dat nog een afspraak maken, maar toen gingen we van alles nog wat tegen elkaar zeggen, behalve daadwerkelijk de agenda trekken.
Dus dat gaan we na deze opnames doen.
Oh, dat lijkt me een uitstekbaar plan.
Uitstekbaar.
Ja, uitstekbaar.
En hoe is het met jou dan?
Nou, goed wel. Op zichzelf. Wat zal ik eens gaan vertellen? We zijn natuurlijk nu al een tijdje weer in het nieuwe jaar. Het gaat alweer razendsnel, wat ik elk jaar eigenlijk weer een soort ongelooflijk vind. En er zijn best wel wat ontwikkelingen gaande, dus er is veel te doen. Ik ga met mijn bedrijf verhuizen, dus dat is ook wel een heel
ding.
Project. Ja, dat is best. Ja, daar is heel veel voor te doen. Maar gelukkig heeft één iemand uit mijn team zich opgeworpen als projectmanager verhuizing. Dus die regelt alles. Dat is zeer fijn. Hoe fijn is dat?
Het is ook echt vreselijk verhuizen, sowieso al, toch?
Nee, ik vind het heerlijk. Ik heb er helemaal zin in. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb echt ook zin om sommige dingen daar schoon schip mee te maken, weet je wel. Dat je ook echt weer eens even goed door alles heen gaat. Moet dat wel mee? Moet dat niet? Dus ja, dat staat echt op de planning. En er zijn nog wel meer dingen die gaan veranderen. En dat komt omdat we echt heel goed moeten aanpassen, vooral ook in het MKB, in deze veranderende markt. En dat die echt aan het veranderen is en al veranderd is, is heel erg voelbaar, denk ik, bij veel MKB'ers. Dan hebben we het natuurlijk over politieke onzekerheden. Dat het eigenlijk overal enigszins gebrekkig is in alle landen, in Europa bijvoorbeeld, aan leiderschap. ik zeg het maar gewoon. Out loud. Dat er toch ook wel allerlei regelgeving in bijvoorbeeld Nederland is, die maakt dat het internationale zaken doen ook wel lastiger wordt. En wij eigenlijk veel te duur worden voor de Europese markt. Onze prijzen liggen allemaal veel te hoog. En dat moet vanwege allemaal afspraken waar wij ons aan moeten houden met de veranderende wet en regelgeving in de afgelopen jaren. De politiek heeft altijd best ook veel invloed op het MKB in ieder geval. Ik denk ook op de zorg, maar op het MKB ook. En je ziet gewoon dat het best buffelen is. Er zijn sowieso dus 30% meer faillissementen geweest in 2024 in het MKB. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die niet failliet gaan, maar gewoon stoppen.
Ja.
Dus het is, het komt aan op ondernemerschap en in mijn beleving dus ook op samenwerken, samenwerkingen zoeken en op die manier eigenlijk met elkaar versterken in plaats van heel veel investeringen kunnen doen. Want dat lijkt er wel een beetje op dat moet stagneren. En dat gaat zijn invloed ook hebben op de economie. Want als wij ook minder gaan investeren in onze bedrijven, wordt het ook op een andere manier natuurlijk niet in de economie gepompt.
Ja.
Dus mijn oproep aan de overheid is eigenlijk altijd, beste mensen, let op en zorg voor het MKB. Daar werken veel mensen. Dus het is ook in iedereens belang om daar goed voor te zorgen en te kijken of het allemaal wel haalbaar is voor deze grote sector van kleinere bedrijven. En als je een groot bedrijf hebt, dan kun je wel wat meer dragen, maar je hoeft minder te dragen. Dus dat, en dat heeft dat begint invloed te krijgen, omdat natuurlijk de economische situatie ook in de landen om ons heen veranderd is. Dan kan je bijvoorbeeld wel zien dat bijvoorbeeld een bedrijf als Volkswagen het heel moeilijk heeft gekregen. Ja. Dat waren toch wel solide, langbestaande bedrijven.
En dan hoor ik jou zeggen dat er ook wel een gebrek aan leiderschap is.
Ja, een politiek leiderschap. Je ziet eigenlijk dat veel bevolkingen het niet echt meer eens zijn met hun leiders. Dat zag je in Frankrijk bijvoorbeeld, dat ze wel klaar zijn met meneer Macron. In Duitsland ook veel reuring. En meneer Scholz die dan op moet stappen. Of opstapt, ja. Je weet ook niet precies wat de kip en het ei is. En de complexe problemen waar we eigenlijk ook met z'n allen tegenaan lopen. Je ziet natuurlijk ook dat iedereen met angst en beven naar de VS kijkt. Van wat gebeurt er allemaal? Veel mensen vinden Trump onberekenbaar. Terwijl ik denk, hij roept eigenlijk alles wat hij aan het doen is. Al maanden. Dus eigenlijk moeten we gewoon goed luisteren. En ons voorbereiden op dingen waarvan wij denken dat zijn best rare dingen misschien.
Ja, want hij kondigt het wel aan, wil je zeggen.
Hij kondigt het aan. En daar moeten we niet naïef in zijn.
Nee.
En toch even kijken van, ja, wat voor invloed gaat het dan hebben op de Europese markt? Zijn wij daar wel tegen opgewassen? Als wij invoerheffingen moeten gaan betalen van 25%, dan worden de producten minder afgenomen in de VS. Dus zullen ze ook zullen de mensen hier ook een andere afzetmarkt moeten kiezen als zij aan de VS leveren? Als het gaat om producten, hè, want importheffing gaat alleen over producten natuurlijk. Als je virtuele diensten levert zoals wij, dan hebben wij daar weinig mee te maken. Het is geen import.
Het is geen import?
Nee, het is geen import, want je levert een digitale dienst. Dus,
Okay.
Dus. Maar goed, dus het zijn best roerige tijden. En ik wil niet per se hier een politiek standpunt innemen. Maar we moeten met z'n allen wel goed kijken. Hoe verhouden we ons tot de ontwikkelingen? Nog los van de oorlogen waar we ook elke dag eigenlijk over horen. En de dingen die toch zo tussen neus en lippen even gebeuren. Dus bijvoorbeeld dat er hier en daar rondom of in de zee bij de Baltische Staten wat kabels doorgeknipt worden. En misschien toch ook wel in Finland en misschien toch ook wel bij Noorwegen.
Echt voor een hele rare wereld toch.
Hè, dus daar hebben we rekening mee te houden en mee te dealen. En cybersecurity staat bij, denk ik, heel veel mensen hoog op de agenda. Hoe gaan we daarmee om? Wat zijn de acties die je kunt nemen? Kun je daar wel voldoende
iets tegen doen?
Misschien net als een gewone dief die in je huis wil inbreken. Als je de deuren allemaal wagenwijd openzet, maakt de gelegenheid misschien de dief. Dus je probeert toch hier en daar wat sloten erop te zetten.
Als ik zie hoeveel codes ik overal in moet voeren, dan denk ik, nou, poepoe. Je zou toch denken dat ze nergens meer binnenkomen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee, zij worden daar ook beter in.
Ja. Ze lopen volgens mij altijd net een stapje voor.
Dat kan. En wat is dan het risico? Welk risico loop je dan? Dus je bent naast ondernemen als MKB'er, ben je ook heel erg bezig met dit soort zaken. En dat je om je heen aan het kijken bent van, goh, wat gebeurt er in andere landen met soortgelijke bedrijven? Hoe lopen die? Je ziet ook dat er weer een trend is dat veel bedrijven in het MKB andere bedrijven opkopen, nationaal of internationaal. Dat ze zeggen, nou ja, weet je wat, deze mensen zijn er toch enigszins zat, ze zijn wat wiebelig. Financieel gezien bijvoorbeeld, dus wij gaan ze opkopen. Dat kan allemaal en dat heeft dan voor de hele keten, waar het MKB natuurlijk altijd mee te maken heeft, omdat zij vaak een onderdeel zijn van de keten, heeft dat invloed. Dus ja, zo ben ik zelf ook het jaar begonnen. Van wat gaan we doen? Wat kunnen haalbare doelen zijn? Hoe gaan we om met de eisen die aan ons gesteld worden? Kunnen wij die wel halen? Hè? Kunnen wij daar wel aan voldoen? Dus hoewel je heel veel mensen hoort bijvoorbeeld over boeren, die natuurlijk aan allerlei eisen moeten voldoen en die ook op een gegeven moment zijn gaan roepen, jongens, dit lukt niet meer. Hoor je van het MKB vrij weinig. En dat komt denk ik ook door de mentaliteit die heel erg heerst in het MKB. Ja, we zijn toch een beetje go-getters. We denken gewoon, oké, schouders eronder hier, schouders eronder daar. Net iets harder lopen, net wat meer doen, net wat slimmere acties. Net wat betere samenwerkingen en dan proberen we het wel weer te tweaken. Maar ja, het is toch een risicovolle tijd eigenlijk. Maar ja, het is ook leuk. Dus het is ook uitdagend. Het heeft ook weer iets van, jongens, hoe houden we ons hoofd allemaal koel?
En jij gaat ervan aan.
Ik ga er wel van aan, maar ik merk ook dat ik meer tijd nodig heb om dingen goed te bedenken. Dus ik weet niet hoe dat voor andere luisteraars is, maar dat je toch soms net wat meer tijd nodig hebt om te zeggen, oké, waar hebben we nu echt mee te maken? De tijd dat alles een beetje vanzelf ging, die is wel een beetje afgelopen weer. Ik denk ook altijd wel in termen van zeven vette jaren, zeven magere.
Zeven magere jaren, nee. Ja.
En, ja.
Hey, en die tijd, hoe doe jij dat? Wat zet je dan een blok in je agenda? Of doe je dat gewoon die denktijd, zal ik maar zeggen?
Ja, ik heb daar volgens mij al wel eens een keertje iets over laten vallen. Ik heb een denkdag en dat is de woensdag in principe. En kijk, wat er gebeurde in eerste instantie was dat ik de hele week gewoon lekker aan het werk was, net als iedereen. En in het weekend, dan was ik vrij. Maar doordat ik vrij was, begon ik allerlei dingen te denken. Dus dan ging ik een stuk fietsen en dan begon ik allerlei ideeën die ik had verder uit te denken. En dan dacht ik, goh, en die heeft nog dit gezegd deze week. En dat is eigenlijk best wel een goed punt. En daar had ik zelf nog niet aan gedacht. En dan denk ik eens even door over, nou, waar kan je meters mee maken? Wat maakt onze boot sneller, zeg maar? Onze boot beter? Hoe kunnen we teams anders indelen? Welke mensen hebben we misschien nog nodig? Nou, dat gaat maar door. Sommige mensen zouden er gek van worden, maar ik ben heel gelukkig met dit brein. En dan was mijn hele weekend eigenlijk wel weer opgegaan aan het maken van allerlei mails of dingetjes waarvan ik dacht, oh, als jij dit eens even gaat uitzoeken en hier is nog een goed stuk om te lezen. En dus dan was ik eigenlijk in het weekend steeds daarmee bezig. Dus toen dacht ik, dit hoort eigenlijk gewoon bij mijn werk. Misschien moet ik in het weekend ook kijken of ik iets anders kan doen zonder dat ik al deze gedachten ook nog moet hebben. Want dit is denk ik wel echt heel herkenbaar voor heel veel ondernemers. Ik ken ook wel wat ondernemers die dus horen bij de 5 AM Club. Dus die staan om 5 uur 's ochtends op, eigenlijk ook om dit te doen. Dus dan gaan ze in een ijsbad en weet ik veel. Maar ze gaan ook heel vaak sporten of hardlopen of een uur met hun honden wandelen. Of ze gaan iets doen waardoor ze eigenlijk al een soort van, ik wil niet direct zeggen focus krijgen. Voor sommigen zal dat zeker gelden. En luisteraars, laat maar horen. Maar ook, denk ik, de dingen vast op een rijtje krijgen. Vast weten van, oké, dit heeft prioriteit vandaag. Dit is een hoofdzaak, dit is een bijzaak. Dat ga ik nu niet doen, dit besteed ik uit.
Nou ja, vaak is het natuurlijk zo, als je in ontspanning bent en als je, nou ja, ik weet niet, als je in een ijsbad zit, hoe ontspannen je dan bent, maar in ieder geval wel. Als je met je hond wandelt, ik heb dat ook. Als ik met mijn hond wandel, plop, 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 dan plopt er van alles op. En volgens mij gaat het daarover. Dat je, dat je ergens op de dag of in de week tijd creëert. Dus niet maar van afspraak naar afspraak loopt te rennen.
Ja, en ook bij dat wat jij plop, plop, plop noemt. Wat er allemaal in je opkomt. Ook goed kijken van, is dit een echte gedachte waar ik iets mee ga doen? Of is dit een piekergedachte? Wat ga ik daar dan mee doen? Hoe kom ik dan weer in mijn positieve vibe? Zodat ik... zodat ik weer opties zie. Het wil niet zeggen dat je nooit je zorgen maakt. Want dat zeker voor iemand in het MKB die verantwoordelijk is voor alle huren en hypotheken van de mensen uit zijn team. Ja, dat kan heus wel eens zijn dat je even denkt van... wow, wacht even, dit moet wel goed blijven gaan. Maar het is natuurlijk de kunst dat je om jezelf uit de negatieve sfeer te houden en op de juiste frequentie je energie blijft sturen. En dat klinkt allemaal super zweverig, maar dat is het helemaal niet. Frequentie is gewoon meetbaar. En dat heeft superveel invloed op eigenlijk ons hele lichaam ook en ons hele zijn. Dus als je daar geen tijd voor neemt, dan kun je eigenlijk niet komen bij dat punt waar jij voelt hoe het echt met je is. En als je er wel tijd voor neemt, en dat kan dus toch ook in een ijsbad. Want volgens mij is dat ook een soort van super mindful. Dat je in zo'n ijsbad gaat.
Ik wil het altijd nog een keer zo'n ijsbad.
Ja? Wat lijkt je er leuk aan?
Ja, nou leuk weet ik niet per se. Maar gewoon de ervaring zo van, oh ja. Krijg je dan, want het zit natuurlijk een heel groot deel ook in je ademhaling. En die onder controle hebben. Lukt dat dan? En nou dat. En ik vind ook altijd bijvoorbeeld in de sauna of als je in het voorjaar op vakantie gaat. Juist dat koude water, dat is natuurlijk heel riebelig als je erin gaat. Maar ik vind het ook wel, het is ook wel fijn. Dus dacht ik, hoe is dat dan in zo'n ijsbad? Nou, staat nog op mijn lijstje.
Op je lijstje?
Laat het je weten.
Nou, heel goed. En je kunt natuurlijk altijd aansluiten bij mensen die ook in die 5 AM club zitten. Dan sta je om 5 uur op en heb je eigenlijk alle tijd van de wereld.
Ja, dat is leuk. En in de zomer doe ik dat wel, als het licht is. Ik ben echt zo'n mens wat... ik zou het liefst gewoon ook met de dag en nacht, dus licht en donker, meegaan. Want ik word gewoon vanzelf wakker als het licht is.
Mm-hmm.
En ja, in de zomer is dat dus geen probleem. Dan ga ik gewoon uit. Als dat om 5 uur is, denk ik 4:15. Nou, ik kan er best uit. Maar in de winter is dat wel een dingetje als mijn wekker om 6 uur gaat en het is nog aardedonker. Dus om dan in de winter om 5 uur op te staan, ja, dat vraagt dan dus weer iets van Demi.
Dat is zo. En het is natuurlijk ook de vraag, is het niet veel gezonder wat jij zegt? En wij zijn zo gemaakt, hè? Onze melatonineproductie komt gewoon super erg op gang als het donker is. En, en dat veroorzaakt dat wij gaan slapen. Dus ja, eigenlijk is het super gezond om te zeggen, in de winter doe ik minder. Alleen, onze economie draait niet zo. En jij werkt in de zorg. Nou, in de zorg kunnen die mensen ook niet wegblijven. En wij zijn super lang werken.
Nee, de mensen die echt in de zorg staan. Maar ik zou het natuurlijk wel kunnen. En dan komt er weer wat anders kijken. Want dan denk ik, oh ja, maar wie ben ik dan hoe laat wordt het hartje winter licht? Dat kan zomaar 8:30 zijn of zo. Nou, hoe laat zou ik dan eens een keer aankomen? 10:00. Nou ja, kan ik dat dan maken? De meeste overleggen beginnen toch al eerder. Dus ja, daar zit dan ook nog wel een stukje sociale druk achter of zo, denk ik.
Ja, precies. Ja, daar heb ik wat minder last van. Ik kom echt wel later. En ik zeg ook tegen de mensen, ik ben nog even aan het lopen.
Ja.
En, want ik loop wel elke dag dus. Ik ga 's ochtends eerst wandelen.
Ja.
Zonder hond, want ik heb geen hond.
Oh. Ja, ik wandel het liefst met een hond. Maar ja, ik wandel het liefst met een hond. Maar echt, als je echt wandelt, zeg maar, zoals jij voor... is eventjes die mindset en inspiratie en dat. Is het misschien ook wel handiger om zonder hond te lopen?
Ik loop helemaal met mijzelf. Dus ik neem ook mijn hele zelf mee. En ja, dat is ook, die is ook niet dat kan.
Ik zie jou al gaan.
Wacht.
Ik ben zo aan het kuchen. Ik zie mijn armen. Met jezelf onder je arm. Ik wil dat wel. Kan je daar niet iemand eens een plaatje van laten maken? Gewoon.
Ja, is even. Oh, wacht even. Ik ben één arm vergeten. Maar ik hoor echt vaak dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet meer precies weten waar ze zelf beginnen. Dus ik denk, voor mij is dat eenheidsgebeuren, dat ik met mezelf aan het wandelen ben. Dat ik gewoon ook helemaal, ik ben er helemaal bij. Ik neem goede stappen, ik zet goede stappen. Ik loop gewoon, weet je wel. Ik zet er ook flink de vaart in. Zo word ik ook lekker wakker. En ik hoor wat, ik hoor de vogels of ik hoor nu dus al heel veel vogels.
Heel veel vogels,
echt,
ja.
Heerlijk.
En, ook wel een beetje mindful, hè? Mindful wandelen doe jij.
Ja, alleen ik denk voor het begrip mindful denk ik te veel.
Ja. Oh, jij kan het niet stilzetten.
Nou, dat wil ik ook niet.
Maar dat hoeft toch ook niet? Het is toch oké als er allerlei gedachten opkomen?
Ja, en ik vind het dus heel fijn om die gedachten dan dus ook af te maken. In plaats van, oh ja, dit is een goed idee, ik zet het even snel in Trello. Of dit is het begin van een goede gedachte, ik zet het even snel in Trello. En dan ga ik daarna meteen naar een afspraak. Of ik ga, nou weet ik wie, naar iemand. Of ik ga meteen weer in contact met anderen. Het is denk ik ook die alleentijd. En ik moet denken aan iets. Ik ben vroeger christelijk opgevoed. En dan had je bij ons in onze kerk, waar ik dus ook op zo'n soort zonderschool was voor de jeugd, weet je wel. Had je ook een methode en dan zeiden ze, neem stille tijd. En dan lees je een inspirerende tekst en dan wacht gewoon 20 minuten en dan laat je die tekst op je inwerken en zo. Nou, als tiener vond ik dat echt, dat ik dacht, ja hoor, waarom kan ik geen, ik zet David Bowie op en... Maar nu ik volwassen ben, denk ik, dat was echt een fantastisch advies. Want die tekst lezen, dat doe ik dus. En ik, soms dan heb je ook wel eens van die inspirerende kaarten of een goed boek met goede teksten erin of weet ik veel. Het kan, maar ik luister niks. Dus ik pak ook trouwens tijdens die wandeling 's ochtends ook nooit mijn mobiel mee. En dat ding, dat zie ik niet.
Nee,
dus de eerste uren van de dag is dat ding niet in mijn leven. En dat is ook heel fijn. Dus ik ga dus ook dan niet luisteren naar een steengoeie podcast zoals Het zit niet in beton. Ik luister naar niks. Behalve naar wat ik echt
de vogels
hoor. Ja, wat ik echt hoor. Dus ook een fiets die... Een fietser die over een grindpad gaat en zo. Dus in die zin is het wel mindful. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je die momenten hebt dat je zelf bestaat. Zonder al die anderen. Zonder vragen, zonder eisen, zonder agenda, zonder wat dan ook. En daarom heb ik ook geen starttijd. Dus ik kom als ik daar klaar mee ben. Dus dan ga ik daarna pas achter mijn laptop of ga ik naar mijn afspraken of naar kantoor. En ja, dat kan verschillen. De ene keer zit ik om 9 uur, de volgende keer zit ik er pas om 10 uur. Ja.
Ja. Nou, misschien moet ik het ook gewoon eens gaan proberen.
Ja, vind je het een goede tip?
Nou ja, ik loop daar wel. Ik liep daar wel over te denken. Ja, zo van, oh ja, maar hoe doe ik dat dan? En dat komt misschien ook wel omdat het op het moment echt gewoon mega druk is. Dus vanaf het moment dat ik binnenstap tot het moment dat ik naar buiten loop, ben ik bezig.
Mm-hmm.
Dus ik dacht er straks toen ik hier naartoe reed, dacht ik, oh ja, ik moet ergens toch ook gewoon gaan zorgen dat ik tijd ga blokken. Om ook eens eventjes tussendoor een rondje te wandelen. Of eens even tijd te nemen om dingen uit te denken en uit te werken.
Ja, ik
en dan kan je zeggen, dan zeggen mensen, ja, maar het is zo druk, ik heb geen tijd. En dan zeg ik, nee, je maakt geen tijd.
Ik denk ook dat het echt, het is wel echt prioriteit geven. En het wordt gewoon, kijk, in mijn hoofd wordt het echt veel meer geordend. Dus je moet ook goed kijken naar wie ben jij. Kijk, mijn hersens werken zo. En sommige mensen zeggen, jee, maar wat druk met al die video's en muziek en van alles wat jij in je hoofd al hebt. Maar ik ben eraan gewend. Dus dit is hoe mijn hersens zijn. Dus hoe zorg ik daar het beste voor? Dat doe je ook met andere delen van je lichaam. Je denkt, oh, ik heb, weet ik veel, ik heb een hele droge huid, die smeer ik in. Of, nou, ik heb een beetje last van mijn rug, ik neem een betere stoel. Dus ik bedoel, je doet met heel veel dingen wat, maar je doet eigenlijk niet automatisch iets met het welzijn van je hersens. Terwijl, kijk, ik zeg altijd, mijn hersens zijn mijn biggest asset. Dus daar ontstaan dingen die bij andere mensen niet ontstaan. En daarom kan ik iemand misschien inspireren. Dat probeer ik dan. Of een proces op gang brengen.
En toch komt daar de laatste tijd wel steeds meer aandacht voor.
Ja, dat denk ik wel.
Dat vind ik dan wel een mooie. Ja. Heb je dat onderzoek gezien gisteren?
Nee.
Over die microplastics in het brein?
Oh, ja. Ik word daar heel bang van.
Vind ik echt
van.
Heel spooky. Ja, dan denk ik ook, wat gebeurt er allemaal in mijn hoofd? Wat zit daar dan?
En dat er in 2016 onderzoek was gedaan en dat er nu 30% meer microplastics.
Ja, maar daarvan dacht ik wel, oké, maar hoeveel beter is dan ook de onderzoeksmethode geworden? Dus de apparaten waar ze het mee meten, die miste ik een beetje daar.
Ja, dat is ook weer waar. En ja,
dat dacht ik. Maar dat is van de koude grond. Maar ik dacht, ja, dat kan. Maar we zijn ook wel bijna 10 jaar verder. Dus daar zal ook wel ontwikkeling in zijn.
Zeker weten.
Maar goed, ja. Ik heb het onderzoek verder niet gelezen. Ik heb alleen gezien wat ik op tv zag. En dat vond ik eigenlijk al heel spooky.
Ja, echt, plastic is echt de grootste rommel. We hebben toch niet helemaal bedacht dat het oplosbaar was in water.
Nee.
Dus ja.
Nou ja, en we hebben al wel een poosje door dat het in de natuur heel veel doet. Maar ons eigen lichaam, daar hebben we nog niet zo over nagedacht. Dat komt natuurlijk steeds beetje bij beetje komt dat meer naar voren.
Ja, vind ik wel grappig, want wij zijn toch ook natuur. Ik bedoel, ja, wij horen daarbij. Dus als het in de natuur is, ja, waarom zou het dan bij ons niet zijn? Wij leven daarin, wij horen daarbij.
Ja.
En wij eten allemaal uit plastic bakjes en zo. Het is echt heel goor. Ik wil er eigenlijk niet over nadenken.
Oké, okay. Ander onderwerp. Hadden we nog vragen, Marlon?
Nou, we hadden
het
nog
was een beetje. Bij mij was het een beetje stil, maar dat kan ook aan mij liggen.
Bij jou was het misschien stil, omdat je heel veel dingen heel veel andere dingen aan je hoofd had. En bij mij was het ook enigszins stil, maar ik had wel twee reacties. Maar die gingen eigenlijk over onze vorige podcast. En dat ga ik ook nog wel een keertje delen, want ik denk wel dat het leuke onderwerpen zijn. Maar wat ik heel graag nu wil doen, is naar een vraag die wij niet helemaal hebben afgerond. En die ging over micromanagement. Remember?
Oh. Ja, ja.
En deze vrouw stelde ons de vraag, hoe bouw ik een goed team dat echt goed functioneert? Want ik ben nu voor het eerst leider van dit team, zonder micromanagement.
Ja.
Vind ik een mooie concrete vraag. En ik hoor heel veel mensen, ja, micromanager, verschrikkelijk en dat moet je niet doen. Oké, nou, wat is dan het alternatief? Hoe doen we het dan? Nou, dat vind ik een goede vraag.
Goeie
en ik wilde
vraag.
Eigenlijk wel aan jou vragen, Debbie. Heb jij überhaupt een mening of oordeel?
Ik heb geen mening en ik heb geen oordelen. Ik ben gewoon zo'n superneutraal mens. Nee, waarover, Manon?
Joepie. Nou, eigenlijk over het hele begrip micromanagement. Vind je daar wat van? Moeten we daar iets over uitleggen aan onze luisteraars überhaupt?
Nee, voor mij is het heel erg afhankelijk van de situatie. Dus wat is er nodig?
Ja.
Dat. Dus de angst om te micromanagen. Ja, dan denk ik, waar komt die dan vandaan? En wat maakt dat ze daar... Misschien is het wel nodig in dat team. Ja, dan is het ook oké. Volgens mij moet je doen wat nodig is. En als dat micromanagement is, dan is het micromanagement.
Dus voor jou is niet per definitie een foute term?
Nee, vind ik niet.
Mooi.
Nee.
En nou, ik heb een keer...
Is dat het antwoord op je vraag?
Nee, nee. Nou, het is interessant, omdat... Ik heb bijvoorbeeld een keer een sollicitant gehad en die zei... Want ik vroeg, wat voor leiderschap heb je nodig? En toen zei ze... alles is prima als het maar geen micromanagement is. Oké, zei ik. Nou, ik zeg... wat betekent dat dan? Wat houdt het dan in voor jou? Stel, waaraan zou ik weten, herkennen dat ik aan het micromanagen ben? En toen zei ze, nou ja, als jij mij de hele tijd gaat vertellen wat ik moet doen. Oké, zei ik, nou, dan kun je nu starten. Succes ermee.
Ja, veel plezier. En wat
deed ze? En zei ze, ja...
Wat moet ik dan doen?
Ja. Dus, ik dacht, kijk, het is ook, denk ik, bij heel veel medewerkers... en ik zie het ook echt op social media... dat heel veel mensen heel veel zich beklagen over micromanagement.
Ja.
Maar als ik dan vraag, hoeveel duidelijkheid wil jij... dan zeggen heel veel mensen... oh, ik vind duidelijk, vind ik wel heel fijn. En dat is zeker weten ook een verschil, hè? En dat vind ik tenminste wel. Ik vind dat er echt een verschil zit tussen duidelijkheid en micromanagement. Maar aan het begin, als iemand net in een nieuwe rol komt... dan ga je toch even vaker kijken van... oké, wat heb je hier nu gedaan? Wat ben je nu? Waar ben je terechtgekomen? Hoe heb je dit uitgevogeld? Waardoor dacht je dat... deze stap een goede stap was. Dat zijn toch dingen die je gaat vragen aan het begin. Je gaat niet alleen maar zeggen, hier is een laptop of hier is jouw taak of hier is jouw agenda en nou, lopen maar. Tenminste, ja, ik denk dat het dan toch ook heel vaak verzuip is. Dus een goed team bouwen vind ik ook al best wel een ding, je zet mensen bij elkaar en die mensen moeten zelf ook iets doen. Dus die moeten zelf ook die verbindingen aangaan, zodat zij een goed team kunnen worden met elkaar. En ja, daar kan je natuurlijk leiding aan geven en sturing aan geven en met elkaar duidelijk uitzoeken waar gaan we naartoe, wat is het doel van ons team, waar lopen we allemaal warm voor, welke taken vinden we minder leuk, maar gaan we toch verdelen? Prima. Maar dan komt er toch een moment dat je moet zeggen, oké, hoe check ik een nieuw proces bijvoorbeeld? Of hoe check ik een nieuw team? Of hoe... En ja, is het een... is dat checken, is dat meteen micromanagement? Heeft micromanagement, dat is een andere vraag die in me opkomt... ook meteen iets te maken met wantrouwen?
Nou ja, dat is ook een beetje de vraag die bij mij opkomt. Ja, want hebben we het dan over... is micromanagement dan echt gewoon tot de max controleren? Of is het dat je je overal mee bemoeit en tegenaan bemoeit? Of is het dat je van alles op de hoogte gehouden wilt worden als leidinggevende? Wat is dan, waar hebben we het dan over?
Nou.
En is dit dan ook niet zo'n woord wat heel makkelijk gebezigd wordt op het moment dat mensen het lastig vinden hoe er leiding gegeven wordt?
Zonder dat kan
bij
ook.
Zichzelf de vraag te stellen van, maar hebben wij dit nodig als team? Hè, als iemand tegen jou zegt, ja, als je maar niet gaat zeggen wat ik moet doen, en je zegt, oké, nou, succes. Begin maar. En die staat je dan aan te kijken van, kun je me vertellen wat ik moet doen? Ja, dan denk ik, ja, waar hebben we het dan over?
Ja.
Dus dat... dit zijn toch ook wel van die termen waarvan ik denk... die worden een beetje te pas en te onpas gebruikt.
Ja, zou zeker kunnen. Ik denk dat de grens is...
We zijn allebei een beetje kukkerig.
Ik denk dat de grens... van niet goed micromanagement is, dat je niet ophoudt met het begeleiden als iemand meer ervaring krijgt. Dus als iemand heel onervaren is, dan is het logisch dat je natuurlijk meer meeloopt, ook met de details van die functie. Als jij op een gegeven moment ziet, nou, deze persoon heeft dit en dat deel al supergoed in de vingers, dan kan je ook zeggen, nou, you know what, we gaan dit gewoon alleen aan het eind van de week nog even bespreken. Ik noem maar wat. We gaan dit alleen aan het eind van de week nog even bespreken. En niet meer elke dag. Dat is niet nodig. Ik zie dat je het hartstikke goed doet.
Maar Marlon, dus hebben we het dan ook niet over gewoon situationeel leiding geven?
Ja, nou ja, maar dat vind ik ook een soort term.
Dat is niet een soort term, dat is een term. Maar, en ik ben helemaal niet van de modellen, maar dat is er wel één waar ik mee uit de voet kan. Dat je inderdaad kijkt van waar zit iemand qua ontwikkeling? Of qua ingewerkt zijn? Of hoeveel hulp heeft iemand nodig? Nou, ga jij even kuchen.
Sorry, Andrew.
Ja, nee,
en
ik.
Zij Nel. Ja, wat jij zegt, ja, ik denk dat de micromanager die vaak bedoeld wordt, degene is die juist niet meer kijkt naar de situatie, maar die gewoon denkt, dit is gewoon mijn rol, ik ben gewoon hier de manager, ik ben de baas, ik wil alle details weten, ook al zijn het irrelevante details. Ik wil ze horen, ik wil ze zien, ik wil mijn neus overal insteken. En,
maar dan even terug naar de vraag. Want de vraag was, hoe voorkom ik dat ik ga micromanagen, toch?
Ja.
Hoe zorg ik ervoor dat ik dat niet ga doen?
Nou,
wat komt er dan bij jou op? Wat zou je dan deze manager aanraden?
Nou, ik zou eerst met deze manager willen bespreken. Wat is voor jou de reden waarom je echt niet wil micromanagen? Dus dat toch wel te definiëren wat we net dus eigenlijk deden. Van wanneer is dat nu voor jou? Ja. En als jij voelt, ik ben aan het micromanagen omdat ik eigenlijk zelf geen vertrouwen heb in mijn leiderschap, probeer dan van andere leiders te leren of een coach te hebben of een ook begeleiding te krijgen bij jouw eigen nieuwe functie. Dat zou mijn ene ding zijn. Het tweede ding is, denk ik, dat micromanagers in het algemeen het probleem hebben dat ze eigenlijk niet helemaal overtuigd zijn van hun toegevoegde waarde aan het team. Dus proberen ze zichzelf met alle loepjes die zij gebruiken, door overal in te duiken, zichzelf onmisbaar te maken. Van ja, ik heb dit toch allemaal weer ontdekt. Ik ben hier toch allemaal weer mee bezig. Dus dat is voor een goede, uitgeruste leider niet echt een heel goed scenario. Als je eigenlijk voelt van ik ben onmisbaar. Want dan kan je natuurlijk ook nooit weg. Dus het is belangrijk dat je dat vertrouwen kweekt. En ik zou zeggen, kijk eens naar het team wat je hebt en vertel tegen het team, ik ben nieuw als leider op dit team. Ik wil dit heel graag samen met jullie doen, maar het is voor mij ook nieuw. Dus ik ga kijken waar ik jullie zo goed mogelijk kan helpen om jullie taken zo goed mogelijk uit te voeren en jullie vragen te beantwoorden en te helpen bij ingewikkelde situaties. En ik ben zelf bang om te gaan micromanagen, want ik weet eigenlijk niet precies hoe ik moet leiding geven nog. Dat zou, maar ik weet natuurlijk niet wat voor team deze vrouw heeft. Maar nee. in ieder geval,
en dat is ook wel een hele spannende, toch? Als je net begint.
Ja, ik vind dat zelf niet zo, maar misschien.
Nee, jij, maar verplaats je even in die ander.
Ja, ik weet dat bij deze vrouw natuurlijk niet, want die, ja, dat weet ik niet. Maar ik zou het dus wel als optie willen meegeven. Aan haar ook. Omdat, en daar kan zij zelf de grens van bepalen. In haar eigen nieuwe team dus. Van wat gaat zij daarover zeggen? Kijk, ze kan ook zeggen, jongens, dit is voor mij ook een nieuwe functie. Ik vind het best spannend. Nou, dan heb je eigenlijk al een beetje ijs gebroken. Hoef je dat hele woord micromanagement niet te noemen. Dus ik denk dat met die ruimte wel te spelen is. En daarmee creëer je ook een klein beetje begrip. En
dan gaat het, ja, sorry.
Ja, en in de vorige podcast hebben we het ook even gehad over reflectie. En dat zou ik meteen instellen. Dus als je zelf denkt, Misschien heb ik dat wel in me, dat ik een beetje op alle details, omdat ik bang ben om controle te verliezen. Of er kunnen allerlei oorzaken voor zijn die helemaal niet zo verkeerd zijn. Dan kun je ook zeggen, ik ga echt vanaf het begin met dit nieuwe team elke maand of zo een keer zitten om te zeggen, hey, hoe vinden jullie dat ik leiding geef? Vinden jullie dit fijn? Hebben jullie hier wat aan? Vinden jullie dit niet fijn? Of, zodat je dus ook met die input iets kan doen. Dat ligt ook weer aan het team. Maar aan de andere kant, als mensen aan nieuwe dingen wennen, zoals bijvoorbeeld elke 4 weken een keer evalueren daarover, zonder dat het meteen een ingewikkeld gesprek wordt, gewoon even lekker met een koffie en een stroopwafel. Deze vrouw woont in de VS. Een stroopwafel. Dan,
Een stroopwafel.
Dan, dan hou je het ontspannen. Maar dan hoor je wel even terug van, oh ja, dit was echt heel fijn dat je dat deed. Want dat leider zijn.
Maar het vraagt natuurlijk wel, het vraagt echt wel een beetje lef. Nou, ja. Het vraagt leidinggeven sowieso lef. Maar ik denk zeker als je begint, ik heb er nu ook geen moeite meer mee om, als ik iets spannend vind of als ik in een nieuwe opdracht begin zonder dat daar een goede overdracht bij is. Hè. Soms heb je geluk en dan zie je je voorganger nog, maar heel vaak kom je op plekken waar die voorganger niet meer is en de overdracht ook ver te zoeken. Dan vind ik het nu geen probleem meer om te zeggen, hoi, hier ben ik, ik ben Debbie. Ik ga heel erg mijn best doen, maar ik weet niet wat ik niet weet. Dus mochten er gaten vallen, zo breng ik hem dan meestal. Of als ik dingen vergeet, of als ik dingen doe waarvan jullie denken, niet handig, zeg het me dan.
Ja.
Maar ik weet ook dat me dat nu een stuk makkelijker afgaat dan toen ik net leidinggevende was, ongeveer 25 jaar geleden.
Snap ik. Ik denk
ook.
Het
is spannend.
Ja, ik denk dat ook, maar ik denk ook dat deze ervaring doorgeven toch ook goed is. Ook al is het voor haar dan, of voor wie dan ook, die nieuw begint, wel heel spannend, zou ik toch denken, oh, probeer het. Probeer er een klein beetje mee te spelen. Dus
ja,
dat denk ik wel. En het verschil is wel, als jij binnenkomt, jij gaat daar ook weer weg. Dat weet je eigenlijk wel van tevoren.
Ja.
Terwijl als jij in dit geval echt een verbinding aan moet gaan met het team, wat jij daar zelf gaat bouwen en waarmee je moet gaan verder groeien, en je bent daar allemaal bij betrokken, en dat blijf je ook, ja, dan is het wel anders, denk ik.
Dat weet ik niet. Kijk, ik ga wel weg natuurlijk. Daar maak ik soms ook wel gebruik van. Als er echt dingen moeten gebeuren die voor medewerkers niet fijn zijn, of dan zeg ik vaak wel tegen de, als er managers zijn of leidinggevenden die wel vast in dienst zijn, zeg ik, laat mij het maar doen, ik ga weg. Dan vind ik het, dan kan ik het beter doen. Zij moeten door met zo'n team. En ja, ik zeg altijd, ik word niet betaald om leuk gevonden te worden. Dus als je blijft, kun je dat wel gewoon zeggen.
Zeker.
Dat het spannend is, of dat je het niet helemaal weet. En dat je daar uiteindelijk juist veel krachtiger wordt. En dat ook dat medewerkers meer vertrouwen in je krijgen.
Want nou, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel.
Oké. Okay.
Zijn we het helemaal met elkaar eens. Maar dat is precies wat ik bedoel. Van, het is wel heel spannend om dat te doen. Maar het gaat ook een soort bondgenootschap opleveren. Je zit er dan weer samen in. Jij weet ook wel eens iets niet. In plaats van dat je daar binnenkomt van, hallo, ik ben nu dus de nieuwe manager. En by the way, we gaan het zus en zus en zo doen. Dus dat is natuurlijk, gaat ook vaak wat minder goed ontvangen worden. Terwijl als zij het gevoel gaan krijgen van, oh, jij weet soms ook iets niet. Nou, kan ik je daar misschien bij helpen? Ja, dan is dat natuurlijk wel fijn.
Ik denk inderdaad dat het heel erg helpt om je plek te verdienen als leidinggevende. Het is niet zo dat omdat jij toevallig die rol van leidinggevende hebt, of manager of whatever, dat je automatisch Je zit wel op een bepaalde plek, maar het is niet dat je, dat je daar ook automatisch geaccepteerd wordt. Daar moet je, volgens mij moet je dat verdienen. Moet je credits opbouwen.
Ik ben even iets aan het neerzetten.
Ja, wat ben je nou aan het doen?
Ja, eventjes aan het rommelen. Maar nou, ik denk dat ook. Ik denk dat dat ook best wel vaak is als bij bedrijven waar bijvoorbeeld de term werkvloer gebruikt wordt. En dan zeggen ze, ja, en dan, wij zitten op de werkvloer. En dan komt er iemand gewoon van zijn opleiding af. En dan komt hij meteen van management toe. En dat vinden die mensen op de werkvloer, tussen aanhalingstekens, dan dus nu natuurlijk niet fijn. Want zij werken daar al heel lang en zij kennen het bedrijf heel goed. En de fout die vaak gemaakt wordt, is dat er wel heel erg gemanaged wordt door zo'n nieuwe. Maar niet dat er dan gekeken wordt naar, goh, hoe gaat het hier eigenlijk? En in dit geval, bij deze vraagsteller, weet ik niet zeker of er al een team was, of dat er het hele team opnieuw gebouwd moest worden, of nieuw gebouwd moest worden, of dat er al blijvers zijn die er al waren. Want dat maakt wel uit, want daar kun je natuurlijk ook heel veel info vandaan halen.
Ja. En of er al veel leidinggevende, hè, wat ik veel tegenkom, is dat er veel wisseling is van leidinggevende. De tijd dat iemand 15 of 20 jaar op één plek zat, kom ik nog maar zelden tegen. Ik kom veel vaker teams tegen die zeggen, jij bent interim. Oh, nou, eens even, jij bent al manager nummer 9 in 2 jaar.
Maar is dat verloop zo groot? Want dat is volgens mij ook een teken van micromanagement.
Soms wel. Nou ja, het is in ieder geval voor mij is het een teken van verwaarlozing. Als er zoveel managers vertrekken. Ja, het is echt wel een signaal dat er iets niet oké is. En wat het dan is, dat kan duizend en verschillende dingen zijn. Maar dan moet je dus wel je credits verdienen. Dan kun je niet zomaar even binnenkomen en beginnen te roeptoeteren. Maar dan moet je toch een beetje in eerste instantie wel de leiding nemen, maar ook nederig zijn.
Ja. Ik denk zelf dat dat sowieso wel fijn is. Kijk, ik dacht ook nog bij mezelf, een micromanager zoals ik die wel in mijn hoofd heb, is ook vaak iemand die ongeduldig is. Dus die eigenlijk is die heel erg angstgedreven, denk ik nu ineens, nu ik het uitspreek. Dus die wil gewoon de hele tijd maar controle houden over alle mensen en processen en alles wat er gebeurt. Dat lukt natuurlijk niet. En dan wil hij dus overal alle details van weten. Ja, daar kan hij eigenlijk niks mee. Want dan heeft hij zo'n grote berg met informatie, waaruit hij zelf dan ook niet meer kan komen. En daarna, als hij dan merkt dat er misschien ergens iets misloopt, dat hij dan bijvoorbeeld gaat schreeuwen of zo. Of dat hij dan bij zichzelf denkt, wat, oh, dat is helemaal niet goed. En los het nu op, nu. En dan zegt diegene, ja, wacht even, ik moet het eerst even uitzoeken. En dat dat dan niet kan. Dat lijkt mij ook dat dat vaak geassocieerd wordt met een leiderschapsvorm die micromanagement heet.
En zou het dan ook zo kunnen zijn dat het dat het dan niet in één manager zit, maar dat het, ik denk dan ook altijd van, wat is de invloed van de context? Dus het kan in jezelf zitten dat je heel graag controle wil, maar als de context is van, nou, deze teams die hebben gewoon veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en die zijn gewend om verantwoordelijkheid te dragen, maar ook af te dragen. Maar als dat niet de cultuur is binnen een bedrijf, ja, dan ga je misschien ook als vanzelf, ga je daar wel in mee. Als jou steeds maar gevraagd wordt om jezelf te verantwoorden als manager, dan wil jij ook alles weten, want anders sta jij voor aap als je geen antwoord hebt. Dus
denk ik ook.
Het is denk ik ook heel erg afhankelijk van de situatie. Dus je hebt dan een team, is het een nieuw team, oud team, up? Hoe is de context? Hoe zit je zelf in elkaar?
Ja. Ja, ik zat zelf opeens te denken aan een voorbeeld. Ik heb een hele tijd geleden, een aantal jaar geleden, heb ik een aanbestedingsdocument en het programma van eisen geschreven voor 4 heel grote semi-overheidspartijen. En Nou, zij hadden zelf al van alles en nog wat opgeschreven. De helft was in het Engels, de andere helft in het Nederlands. En er werd een document gedeeld waar ook allemaal opmerkingen in stonden. En ik loop zo door die opmerkingen heen en het hield maar niet op. En ik keek zo, wat is dit voor figuur? En toen zag ik weet niet hoeveel namen. Met hoeveel mensen zijn ze hier wel mee bezig geweest, joh? Wat moet deze aanbesteding eigenlijk straks ook opleveren? Want dat moet wel heel veel zijn, want als ze hier met... Nou, toen bleek dus dat de grootste partij had 20 mensen aan tafel zitten. Want die zeiden, wij zijn de grootste, dus wij moeten de meeste mensen aan tafel hebben.
Ja.
En toen de kleinere partijen, nou, eentje had er 11, eentje had er 8, nou, en... Iedereen was dus allemaal opmerkingen aan plaatsen in dat document. Ik zei, sorry. Ik zeg, 1 poppetje. Ja. Ik ga met 1 poppetje praten. Jullie gaan een samenwerkingsverband aan met elkaar. Kies 1 poppetje.
Ja.
En daar praat ik mee, want hier kan ik niks mee. En bovendien, ik doe hier 2 weken over, want daarna ga ik op vakantie. Dat was de afspraak. Dus, en ik kan makkelijk een aanbestedingsdocument en een programma van eisen in 2 weken schrijven. Dat is helemaal geen probleem. Alleen niet op die fiets. Ik kan niet dat iedereen zijn plasje eroverheen moest doen. Oh ja. En toen ging ik dit een keer vertellen aan iemand die ik ken en die werkt bij een gemeente. En die zei, bij ons gaat het ook zo. Iedereen moet zijn plasje overal overdoen. Maar ja, dan wordt alles toch super duur eigenlijk.
Ja, maar dat is toch precies waar het ook al jaren over gaat. Dan komen we weer terug op de politiek. Dat ze de bureaucratie minder willen maken. En ondertussen komen er alleen maar meer regeltjes en mensen bij die ergens iets van moeten vinden.
Ja, maar de vraag is dus wel, gaan we dan... Is bureaucratie eigenlijk hetzelfde als micromanagement? Dat begint dus op te lijken. En is dat dan de weg? Of zeg je, wacht even, we gaan dit in 4 grote vakken verdelen. Op elk vak zit 1 iemand die daar ook verstand van heeft. En die geeft er gewoon een klap op. Kijk, in het bedrijfsleven zou dat zo gaan. Want wij moeten ons eigen geld verdienen. Wij hebben geen continue geldstroom.
Ja.
Zomaar gratis.
Nou weet ik niet of in het bedrijfsleven altijd alles even soepel en...
Nee, natuurlijk niet.
Daar kun je ook van dit soort rare dingen krijgen, denk ik. Volgens mij zit het... Er zitten natuurlijk ook heel veel bullshit jobs bij. Als je daar met 20 man aan tafel zit.
Ja, wij noemden dat vroeger toch een melkertbaan. Ik zei dat een paar weken geleden tegen mijn team, maar die wist helemaal niet wie melkert was.
Nee, maar volgens mij was een melkertbaan toch weer wat anders.
Dat was toch ook een verzonnen job? Dat was toch een job je gaat gewoon nu aan het werk.
Volgens mij meer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om die weer in het arbeidsproces te krijgen.
Ja, nou ja, wat zitten deze mensen te doen dan?
Ja, nou ja. Die zijn de hele dag van huis. En de vraag is van, wat lever je dan? Wat lever je dan aan het eind van de dag? Wat draag jij nou bij aan het doel van deze bijeenkomst? Of ja, en als er dan van 1 partij 20 man zitten roeptoeteren?
Zij vinden, denk ik, dat ze allemaal wat bijdragen. Want ze zeggen allemaal, zeker, wij zijn bezig met
dat
die aanbesteding.
Is ook zo.
Maar ik denk dat het... proces dus veel beter en sneller kan op het moment dat je dus niet met zoveel mensen in de details gaat zitten roeren.
Ja, en ik denk dat het heel fijn is dat er iemand als jij langskomt die zegt, nou, dit ga ik niet doen. Eén iemand hebben waar ik het gesprek mee voer en al die anderen, nou, neem vrij of ga je mail beantwoorden, doe iets, maak er een leuke dag van, maar dit ga ik niet doen. Dat ook nog nooit, want ik kan me oprecht niet voorstellen dat als je naar zo'n bijeenkomst moet, want het zal best niet de eerste geweest zijn, er zal best nog wel wat aan vooraf gegaan zijn, dat je dan toch al begint te zuchten op het moment dat je weet dat je met zoveel mensen aan tafel moet, dat iedereen zijn plasje erover wil doen.
Zeker, ik denk ook dat dat gebeurt.
Ik zou daar geen energie van krijgen.
Nee, maar ik denk dat heel veel mensen niet voor energie naar hun werk gaan. Dus ik heb ook wel eens een keer bij een hogeschool gezeten. En dan zeiden ze gewoon, we hebben agenda druk. Ik zeg, maar hoezo? Waarom zijn al deze meetings? Ja, die staan gewoon ingepland. Hè?
Ja.
Ja, hallo. Dus het is ook wel moeilijk, denk ik, als die cultuur zo is. En dit gaat elke keer over hele grote instituten of bedrijven. Daar is dat natuurlijk sowieso al erger. Iemand kan gewoon een functie hebben. Kijk, bij een klein bedrijf, dan zeg je, is deze functie wel nodig? Want het kost ons wel, zo'n zoveel. Dus als het niks oplevert, ja, dan gaan we deze vacature niet hebben of niet invullen of gaan we niemand daar opzetten. Terwijl bij heel veel heel grote bedrijven of instituten of overheidsinstanties, ja, dan zie je gewoon dat heel veel mensen daar aanwezig zijn. Er komt gewoon vanzelf geld. En ja, dat wordt gewoon daar uitgegeven. Maar ook als je dus de vraag stelt van jongens, dit doen jullie dus van publiek geld. Gaat er dan geen lampje branden? Dan zitten ze echt heel veel dwaas te kijken. Dus ik denk dan toch van ergens zit het in dit geval ook heel erg op cultuur. Zo is het nu eenmaal. Zo doen wij dat hier.
En op integriteit, daar zit het ook op. Ik kan me niet voorstellen dat als jij voor een organisatie werkt die betaald wordt van gemeenschapsgeld, dat niet ooit eens door je gedachten gaat. Of als je weer een keer belasting moet betalen en je zit te mopperen, dat je denkt, oh ja, maar daar komt mijn salaris ook vandaan.
Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze ergens niks aan kunnen doen.
Dat denk ik ook.
Ja. En dat
en ik
kan
denk
ik
dat
me
ze
ook voorstellen.
Geen grote lijnen nog gelijk hebben ook. Ja, ga er maar aan staan om zo'n grote organisatie te veranderen.
En als er dus, en dan wil ik niet zeggen dat alleen gemicromanaged wordt in grote organisaties, maar ik denk wel dat het daar vaker voor kan komen, omdat je aan het rommelen kunt zijn in de marge. En als jij eigenlijk heel veel druk hebt om voldoende geld te verdienen voor de hele organisatie, dan kun je niet gaan rommelen in de marge. Dus dan moet je veel vaker zeggen, wacht even, dit is een bijzaak. Dit is te veel detail, dit is irrelevant, dat hoeft niet nu. Dus je moet veel bewuster kiezen, waar ben ik mee bezig? En als je dan gaat micromanagen, dan verlies je natuurlijk eigenlijk een soort visionair uitzicht, waarbij je denkt, oh ja, nee, we gingen wel die richting op. En en dit draagt daartoe bij. Dus ja, ik denk dat als mensen zelf bang zijn, zoals deze vragen stellen, om te micromanagen, kijk dan naar jezelf. Waar ben ik bang voor? Vind ik het sowieso een hele angstaanjagende functie, zeg maar. Vind ik het eigenlijk net iets te spannend? Of is het van tevoren, ben ik daar heel erg mee bezig. Maar als ik straks lekker bezig ben, dan weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat ik gewoon lekker kan gaan samenwerken met het nieuwe team. En ook leiderschap is maar een rol, hè? Je kunt goed zijn in leiderschap, maar je kunt ook heel goed zijn in iets anders waarmee je dan geen leider bent, maar een super waardevol onderdeel van het team.
Ja, maar we hebben het altijd over dat, of dat hoor je, hè? Mensen willen heel graag een leider zijn of ambiëren een managementfunctie. Terwijl als je alleen maar leiders hebt, wordt het ook niet fijn. Dus ik stel ook wel de vraag, als het gaat over, maar zij willen altijd bepalen, of die willen altijd, die bepaalt hier altijd alles. Oké, en wie kan er dan heel goed volgen?
Ja.
En dan is even stil. Dan moeten mensen even nadenken. En oké, top, jij kan goed volgen. Nou, als jij dan eens begint met heel goed te volgen, want dat is natuurlijk net zo belangrijk.
Ja.
Maar daar hebben we het niet zo heel vaak over, volgen.
Nee, omdat heel veel mensen willen toch bijzonder zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon zijn. Dus dan kan je gewoon zeggen, nou, ik vind het heel fijn dat jij in dit team zit. Maar dat wordt vaak achterwege gelaten. Dus dan willen mensen graag gezien worden. En waar word je gezien? Ja, in de leiderschapsfunctie. Maar als jij in een groep volgers loopt, dan word je toch wat minder gezien. Dus ik denk dat daar ook een sleutel zit voor veel leiders. Van zie die mensen die in je team zitten. Stuur eens wat leuks op.
Als je heel
op,
goed kan volgen, dan val je echt wel op.
Ja, dat is ook waar. Want je hebt ook daarin natuurlijk voortrekkers. Ja. Dat is een goeie. Ik zat
en
nog één ding
weer,
te
dat
denken.
Dat is dan weer de een taak voor die leider om dat dan ook te zien. En inderdaad om dat op te merken en om daar iets mee te doen.
Ja, zeker. ja, zie de mensen niet als groep. Want dan zijn ze een groep. Terwijl eigenlijk zijn ze allemaal individuen die ervoor kiezen om in een groep samen te werken. En als je die individuen enige eer geeft of erkenning, ja, dan hoef je echt niet de hele dag complimenten uit te delen, hoor.
Of mensen altijd voor kiezen om in een groep samen te werken. Als jij een bepaald vak hebt, nou, neem de zorg. Daar kun je als zelfstandige werken, maar je komt toch altijd wel op zo'n afdeling in een groep mensen. En dat noemen we dan al heel snel een team. En ik stel ook wel regelmatig de vraag van, maar wanneer vinden wij dan een team? Als het verloop heel groot is of er wordt heel veel gewerkt met flexkrachten. Ja, heb je het dan nog over een team of heb je het dan over een groep mensen die een bepaalde taak voor elkaar krijgt met elkaar?
Ja, precies.
Er zit wel verschil in.
Zeker. Ik zat nog één ding te denken over micromanagen. Er kan ook een situatie zijn waarin het heel handig is dat je heel erg let op wat er gebeurt en op bijvoorbeeld twee mensen. Dat kan zijn, stel je voor, er zijn twee mensen die eigenlijk een conflict hebben gehad of een heel botsend karakter of eigenlijk een soort andere taal spreken met elkaar. Dus niet Chinees en Japans, maar spreekwoordelijk. Dan is het heel goed, denk ik, om daar heel goed op te letten en te kijken van oké, wat zijn de details waardoor het misgaat? Waardoor botst dit? Waardoor krijgen zij eigenlijk steeds misschien een conflict? Of hoe kunnen we na een conflict situatie tussen deze twee personen weer verder? En als je dan te veel loslaat, dan ontaart het misschien en dan wordt het een minder veilige omgeving ook voor de rest van het team. Dus ik denk dat er ook heel positieve kanten kunnen zitten aan het heel dicht bij jezelf houden en juist te letten op de kleine details. En dat zou ik dus zeggen als er een heel onervaren team is, tijdelijk en hun laten groeien. En als er bijvoorbeeld een soort conflict situatie is geweest, of als er heel botsende karakters zijn, of als je denkt van goh, dit kan wel eens uit de hand lopen. En dat je dan ook gewoon voelt dat je het dicht bij jezelf moet houden en dat je het goed kan zien. En dan, dan denk ik dat een positieve vorm is van micromanagement.
Dat. Dus er kunnen echt momenten zijn waarop het gewoon heel erg nuttig is om het te doen.
Ja.
Ja.
Alrighty. Grappig ook. Ik denk dat wij al ongeveer zo een beetje door onze tijd heen zijn.
Zitten te leuteren. Oké.
Zitten te leuteren. Hallo, hey.
Hallo, hey.
We zitten onze hersens te laten kraken. Nou.
Ja. Nou. Zijn we goed. Rond?
Ja, zeker. En lieve luisteraars, willen jullie alsjeblieft vragen aan ons opsturen, zodat wij die kunnen beantwoorden. En anders is het ook leuk als jullie bijvoorbeeld een onderwerp aandragen waarbij je denkt, hé, daar heb ik zelf misschien helemaal niet zoveel mee te maken, maar dat vind ik wel een reuze leuk onderwerp als jullie daar eens even
losgaan.
Ja, precies. Dus, dat was mijn extra
dat
verzoek.
Was nou, mooi.
Alrighty. Nou,
dan
ja, jij ook. En,
tot snel. We gaan een afspraak
volgende
plannen.
Keer. Yes.
Doeg. Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet. Dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.